Ja, een heel goedemorgen. Fijn om bij jullie te mogen zijn. Fijn om te mogen voorgaan, ook in het brengen van Gods woord. Het is een voorrecht voor mij om Gods woord met u te openen, samen voor zijn aangezicht te zijn en ook van hem te horen. Dat hebben we nodig. De Heer Jezus heeft gezegd, we kunnen niet leven van brood alleen, maar ook van ieder woord dat uit de mond van God komt. En zo willen we ook zijn woord openen en er met elkaar over nadenken. Ik wil u voorlezen de tekst die aan het begin van deze dienst ook al is voorgelezen uit Johannes hoofdstuk 7. En we denken met elkaar na over dat Jezus en dat Heere God de bron van levend water is en dat wij tot hem mogen komen en mogen drinken. Komen tot de bron van levend water. Johannes hoofdstuk 7, vanaf vers 37, willen we nog een keer met elkaar lezen. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij over de Heilige Geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik wil eerst kort met u bidden, voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we hier bij u mogen zijn. We hebben gezongen over het komen tot u. We hebben gezongen over een verlangen naar u. En er is uitgesproken, Heer, hoe blij we met u zijn. En het is een voorrecht om in uw huis te mogen zijn deze morgen, om bij u te mogen zijn. U bent de allerbelangrijkste persoon in ons midden deze morgen. Heere God, Heer Jezus, we danken u voor uw nabijheid. En we willen u eren en u erkennen. We willen u danken, Heere. En we willen tot u komen. En we willen ook tegen u uitspreken, Heer, dat we er naar verlangen dat u tot ons spreekt. Heer, wilt u zo een zalving geven voor mij om te spreken en voor ieder van ons om te luisteren, dat we mogen horen wat de Geest tot de gemeente zegt en dat we gezegend mogen worden door uw woord en dat u daardoor verheerlijkt en aanbeden zal worden. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. We hebben met elkaar gelezen dat het op de laatste, de grote dag van het feest was. En dan rijst natuurlijk de vraag, welk feest was dat dan? En in hoofdstuk 7 vers 2, daar lezen wij: het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Dus dat is het Loofhuttenfeest. En dat is het feest dat in het najaar wordt gevierd. Dat is altijd in oktober zo'n beetje. Dat is aan het einde van de oogst. Dus misschien kan je een beetje vergelijken met de oogstfeesten die ook wel in dorpen, in agrarische gemeenschappen in Nederland nog steeds plaatsvinden. Als de oogst is binnengehaald, dan vindt er een oogstfeest plaats. En dan zijn de mensen blij met de opbrengst van het land en daarom vieren ze feest. En zo is ook het Loofhuttenfeest. Het is veel meer dan dat, maar het is ook een oogstfeest. Eigenlijk zijn heel veel van de feesten van Israël hebben ook te maken met het feit dat Israël natuurlijk een agrarische gemeenschap altijd is geweest. Zeker in Bijbelse tijden. Wat gebeurde er ook tijdens die laatste grote dag van het Loofhuttenfeest? Want dat is de dag waar we hier over lezen, dat Jezus op die dag deze woorden heeft uitgesproken. En dan moet je begrijpen dat op die laatste grote dag van het feest vond de zogenaamde waterceremonie plaats. En dat is natuurlijk ook helemaal in lijn met het idee van oogst, want je moet je realiseren dat in Israël regent het heel lang niet. Het kan regenen tot en met maart. Maar nu, als je nu in Israël bent, dan regent het echt niet. Je hoeft niet bang te zijn voor regen. En zo'n beetje van maart tot en met oktober, zeker in die periode, valt er bijna geen regen in Israël. En je hebt regen nodig voor oogst. Dus wat doen ze bij dat oogstfeest? Dan wordt er ook gebeden dat als het dan tussen oktober en maart is, dus in de winter, dat er genoeg water zal vallen voor oogst, voor opbrengst van het land. Want zonder water is er geen leven. Zonder water groeit er niks. En dus hadden ze tijdens dat Loofhuttenfeest ook die waterceremonie. En wat deden ze dan? Afgezien van alle andere mooie aspecten van het Loofhuttefeest, is het goed om bij dit aspect stil te staan in deze context. Dan brachten de priesters 7 dagen lang, want dat feest duurde 7 dagen lang, brachten ze elke dag water van de oude Davidstad, van de Davidstad beneden, waar de Gihonbron was en is, nog steeds stroomt er water in Jeruzalem. Sinds mensenheugenis komt er water uit de grond in Jeruzalem. Daarom is daar een stad ontstaan. En uit die waterbron, dat stroomt dan naar het bad van Siloam, dat stroomde naar het bad van Siloam, haalden de priesters water en dat brachten ze naar boven, naar het tempelplein. En dat werd daar verzameld. En dan op die laatste grote dag van het feest, dan was dat water wat verzameld was in die 7 dagen, dat werd in 1 keer uitgestort over het brandofferaltaar. En dat was een heel bijzonder moment. En er werd geciteerd, dan werd er geciteerd Jesaja 12 vers 3, waar staat, dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En je zou kunnen zeggen, dat is zowel een belofte, een gebed om en een belofte van water in het natuurlijke, hè? Water of bronnen des heils, als er regen uit de hemel valt en het land wordt vruchtbaar, dan is dat heil, dan is dat leven. Maar het gaat ook over geestelijk heil en over geestelijk water en stromen van geestelijk, stromen van levend water binnenin ons. En op dat moment, als dat water werd uitgegoten, dan was er een uitbarsting van vreugde. Er waren heel veel mensen bij. En dan begonnen ze te danken en te zingen en te dansen. En dan was er gewoon uitbundige blijdschap. Dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En op dat moment, zegt de Heer Jezus, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, dat heil waar we nu met z'n allen zo blij over zijn, dat heil dat spreekt van leven. Dat heil dat ben ik. En laat nou het Hebreeuwse woord voor heil Yeshua zijn. Heil is redding. Heil is genezing. En het Hebreeuwse woord daarvoor, dat is helemaal de naam van Jezus. Jezus betekent de Heere red. Dus hij is de bron van levend water. En zo zien we ook dat Oude en Nieuwe Testamenten helemaal bij elkaar horen. Zo zien we ook dat de Heer Jezus en Israël en alles wat God aan Israël heeft gegeven helemaal bij elkaar horen. En zo zien wij ook dat als wij nadenken over het heil dat wij nodig hebben. Wij hoeven niet zozeer te bidden om regen, alhoewel we hebben ook wel weer opnieuw een hele droge periode gehad in ons land. Ook wij hebben water uit de hemel nodig voor de opbrengst van ons land. Maar nog meer dan dat hebben wij dat geestelijke heil nodig en die waterbronnen van binnen. En misschien zit je hier vanmorgen wel en als we over ons eigen leven nadenken en als we eerlijk zijn, als we gewoon open worden over onszelf en over hoe het eigenlijk met ons gaat, dan moeten we soms ook constateren, het is eigenlijk best wel schraal geworden van binnen. Als Jezus hier zegt, indien iemand dorst heeft, dan kan ik mij daar wel mee identificeren. Ik heb eigenlijk best wel dorst. Er is eigenlijk best wel een gebrek aan leven op de een of andere manier. Weet je, en dat kan op allerlei, het kan met allerlei dingen te maken hebben, maar het is niet vanzelfsprekend natuurlijk dat wij die stromen van levend water uit ons binnenste ervaren. De Heer Jezus heeft het hier over overvloed. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat heeft te maken met overvloed en dat gaat over de Heilige Geest. De Heer Jezus belooft hier de Heilige Geest. Hij was toen nog niet verheerlijkt, maar hij is nu wel verheerlijkt. En vanmorgen mogen we tegen elkaar zeggen, de Heer Jezus is de doper met de Heilige Geest. Hij is degene die de Geest niet met mate geeft, maar hij geeft zijn Geest overvloedig. En daarin wordt God de Vader ook verheerlijkt in ons leven als wij die volheid van de Heilige Geest, als wij die ook ontvangen. En als dat werkelijkheid is in ons leven. En ik wil vanmorgen eigenlijk met u, weet je, ik wil eigenlijk gewoon op dit moment tegen je zeggen, het is ook voor jou. Die overvloed, die rijkdom, dat volle leven met de Heere, dat is ook voor jou. Het is voor degene die geloven, dat staat hier heel duidelijk. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En het staat er nog een keer, dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Dus twee keer wordt het geloof genoemd. En dat is ook wat de Bijbel leert, dat het door geloof in de Heer Jezus Christus is dat wij zalig worden. Door geloof in de Heer Jezus Christus ook dat wij de Heilige Geest ontvangen. En daar wil ik met u verder over nadenken deze morgen. Want wat is dat eigenlijk om te gaan geloven? Dat is een belangrijke vraag. Als het door geloof in de Heer Jezus is, dat wij die stromen van levend water uit ons binnenste ontvangen. En dan is het goed om te beseffen dat geloven eigenlijk niet iets is wat je moet doen. Dat klinkt een beetje gek. Maar Maarten Luther heeft gezegd, geloven is niet een klein werkje dat je moet doen. Want als we het zo gaan definiëren, als we gaan zeggen, ja, je moet geloven. En soms wordt er ook wel op die manier over gepraat. Van, ja, je moet geloven en je moet vooral geloven en je moet dit. Weet je, alsof het iets is wat je moet produceren. Alsof het iets is wat je moet bewerkstelligen. Alsof het iets is wat je moet genereren in jezelf. Zo van, ja, jij moet gelovig zijn. Ja, dan komt er weer zoveel bij onszelf te liggen. En dan beginnen we onszelf de vraag te stellen, ben ik dan wel gelovig? Geloof ik wel? Op de manier waarop ik moet geloven? Doe ik dan wel dat werk van geloof wat ik zou moeten doen? En doe ik dat dan wel goed? En dan kan je gaan twijfelen aan je geloof. En dan kan je jezelf de vraag gaan stellen van, ja, ben ik eigenlijk wel gelovig? En dan kan het ook zijn dat je naar de kerk gaat op zondagmorgen en dat je allemaal andere mensen om je heen ziet, en waarvan je denkt, nou kijk, dat zijn echte gelovigen. Maar ja, ik, met mijn christelijke leven, met mijn problemen, met mijn falen, met mijn gebrek aan zelfbeheersing soms, met alles wat mij aankleeft, met hoe ik mij voel, ik ben niet zo'n gelovige. En dat kan best zijn dat je dat wel eens denkt. En daarom wil ik met u over die vraag nadenken. En dan ga ik, ja, dat klinkt heel raar, maar ik ga drie werkwoorden noemen. Maar deze drie werkwoorden, die laten ons juist zien dat het niet een werkje is om te geloven. Het is ook een beetje gek, hè? Wat is nou eigenlijk geloven? Maar u zult het begrijpen. En we gaan drie andere teksten gaan wij met elkaar bekijken die eigenlijk heel mooi aansluiten bij deze tekst uit Johannes 7. En alle drie de teksten geven ons een aspect van wat ook hoort bij geloven. En daar vinden we die drie werkwoorden. En de eerste tekst is uit Jesaja 55. En daar lezen wij het volgende. En de tekst wordt ook heel mooi geprojecteerd. Jesaja 55 vanaf vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Daar hebben we weer die overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister, en uw ziel zal leven. En het eerste werkwoord wat ik hieruit wil destilleren, dat vinden we in het laatste gedeelte van deze tekst, dat is het werkwoord horen. Er staat namelijk, luister aandachtig naar mij, vers 2b. Vers 3, neig uw oor, en dan ook weer vers 3, luister, en uw ziel zal leven. Luisteren, je oor neigen, horen. Daar begint het mee. Het geloof is uit het horen. Er wordt jou verteld over de Heer Jezus Christus. Er is iemand die jou en mij het evangelie uitlegt. Je krijgt de boodschap te horen van de liefde van God voor deze wereld. En dat God ook jou lief heeft. En dat hij oog voor jou heeft. Dat jij niet aan zijn aandacht bent onttrokken. En dat God bemoeienis met ons wil hebben, dat hij betrokken is en wil zijn in ons leven. Je krijgt de boodschap te horen van dat je van hem bent weggelopen en afgedwaald vanwege je zonde, maar dat Christus is gekomen om aan het kruis je zonde te dragen. En dat je daarom volkomen vergeven kan worden. Je hoort het goede nieuws. Je hoort het evangelie. Ik zat vanmorgen nog te lezen in Handelingen 16. Daar staat dat Paulus, even kijken, daar staat dat Paulus in Filippi was. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit Thyatira, luisterde naar ons, staat er dan. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Hoort u precies hetzelfde? Paulus en Silas en Timotheus, die waren daar op zendingsreis. Lucas was er ook bij, want hij heeft het over wij en ons. Maar zij deelde het woord met Lydia. Paulus die sprak tot haar. En zij luisterde naar wat tegen haar gezegd werd. En haar hart opende zich voor het woord van God. Nou, je begrijpt wel, als ik dit zo schets, is dat niet een werkje wat je doet. Dat is niet iets wat je presteert op dat moment. Het is niet iets wat je voor elkaar krijgt. Maar je hoort het gewoon. En Paulus die zegt ook aan de gelaten dat hij hun het evangelie heeft gebracht. En dat hij hun Christus voor ogen heeft geschilderd. Dat vind ik ook een prachtige uitdrukking. Hoe heeft hij dat gedaan? Door woorden. Paulus heeft woorden gebruikt. Hij heeft gesproken tot de gemeente en geschreven tot de gemeente. En met zijn woorden heeft hij als het ware Christus geschilderd. Dus wat gebeurt er als je luistert, als je het woord van God tot je neemt, als je luistert naar de prediking van het evangelie, als we met elkaar vanmorgen luisteren ook naar wat Gods woord zegt, dan gaan we met de ogen van onze hart gaan we dingen zien. Het wordt duidelijk. Je krijgt Jezus Christus in beeld. Je gaat hem zien aan het kruis die voor jou stierf en dat hij opstond uit de dood. Je gaat hem zien als vriend van zondaars. Je gaat hem zien als de liefhebber van je ziel. Je gaat zien dat hij gekomen is om je zalig te maken. Je krijgt zicht op de persoon van Jezus Christus, omdat je het hebt gehoord. En dat is tot geloof komen. Dat is tot geloof komen. En daarom is het zo'n vreugde om over hem te mogen spreken. Daarom beschouw ik het als een heel groot voorrecht dat ik voortdurend het evangelie mag delen met mensen. Dat ik voortdurend op allerlei plekken de Bijbel mag openen en mag spreken vanuit Gods woord. Want we gaan met elkaar zien en we komen tot geloof. En hij openbaart zich aan ons. En hij wordt werkelijkheid. En we gaan bemerken dat hij ook door zijn woord en door zijn geest in ons midden is. En heb je een ontmoeting met een persoon. En dat is gaan geloven. Dat is gaan geloven. Weet je, en soms moeten we het opnieuw horen. En ik hou er zelf ook van als iemand anders mij gewoon weer het evangelie uitlegt en opnieuw vertelt over de boodschap van zonde en oordeel en het kruis en rechtvaardiging. Weet je, gewoon het evangelie weer uitlegt. Vertel mij die boodschap opnieuw. Vertel me opnieuw de betekenis van het kruis. Want daarin zie ik de liefde van God en de glorie van Jezus Christus. En dat ik mag delen in het leven, dat ik het leven mag ontvangen om niet. Het is uit het horen. En als je dat dan hoort, dan besef je dat je mag kopen en eten en drinken zonder geld. Je hoeft niet te betalen. En daarom zei ik aan het begin, het is ook voor u. Je hebt misschien geen geld. Je hebt misschien geen goede werken. Je hebt misschien geen vroomheid. Je hebt misschien geen standvastig geloof. Je hebt misschien geen sterk christelijk leven. Je hebt misschien geen perfect leven. Niemand van ons heeft een perfect leven. Maar zo failliet als we zijn, mogen we toch drinken van het levende water en eten van die maaltijd. Zonder geld, zonder prijs. Alles wordt je geschonken. Het tweede werkwoord vinden we ook in Psalm 23, ook hier in Jesaja 55 en ook in Johannes 7. En ook in de laatste tekst die we straks zullen bekijken, het volgende werkwoord komt eigenlijk in alle vier de teksten naar voren. Maar laten we het eerst met elkaar lezen, Psalm 23, vers 5 tot 6. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Nou, eigenlijk realiseer ik me nu dat het werkwoord niet letterlijk hierin naar voren komt, maar het impliceert, deze tekst impliceert het wel. Het tweede werkwoord is komen. Want wat is namelijk het beeld? Het beeld van Psalm 23 is niet alleen het beeld van de goede herder. Psalm 23 is de bekendste psalm uit de hele Bijbel. De Heer is mijn herder. Maar de tweede helft van de psalm, dit gedeelte uit de psalm, dan is het beeld niet meer dat de Heer Jezus, of dat de Heer de goede herder is, maar hij is de gastheer. De gastheer heeft een tafel voor ons gereed gemaakt, te midden van alles wat ons benauwt, voor de ogen van mijn tegenstanders. Terwijl er van alles is wat ons tegenstaat in dit leven, terwijl het leven heus niet altijd makkelijk is, en dat hoef ik u niet te vertellen, is de Heer daar die een tafel voor ons gereed gemaakt heeft. En zoals een goede gastheer in die tijd deed, hij zalfde het hoofd van zijn gasten met olie. En dan staat er, mijn beker vloeit over, dan hebben we dat overvloeiende weer. Prachtige tekst. En dan weet je, we mogen dus komen tot het huis van de Heere. Ik zal in het huis van de Heere blijven. Ik zal komen tot het huis van de Heere. Wat is tot geloof komen? Dat is komen tot de Heer. Jezus zegt ook, als je dorst hebt, kom tot mij. Dit is de beeldspraak. Nou, even gewoon uit ons leven. Hè? Als je wordt uitgenodigd om bij iemand te komen eten. Er zijn vrienden en je wordt uitgenodigd om bij je vrienden of bij een vriend of vriendin, alleen of als echtpaar of met vrienden, met een groepje te komen eten. Je krijgt een uitnodiging. En wat is er dan aan de hand? Dan is het de gastheer en de gastvrouw, degene die jou uitnodigen, die maken een maaltijd. En die doen het werk. En die bereiden alles voor. En als je dan denkt aan het idee om naar hen toe te gaan, om in te gaan op die uitnodiging, om letterlijk naar hun huis toe te gaan en met hen te gaan eten, heb je toch niet het idee dat je iets presteert? Dan heb je toch niet het gevoel dat je iets voor elkaar krijgt, dat je iets bewerkstelligt. Het enige wat je doet is, je neemt de uitnodiging aan. Je gaat in op de uitnodiging. En zo is het ook met het komen tot de eer. Als wij denken dat wij die relatie met de Heer voor elkaar moeten krijgen, als wij denken dat wij die stromen van levend water, dat wij die zelf moeten zien te produceren, dan denken wij niet goed. Die geweldige maaltijd, die heeft de Heer voor ons bereid. En die stromen van levend water, daarvoor is Jezus gestorven aan het kruis. Daarvoor heeft de Heere God die enorme prijs betaald dat hij zijn zoon heeft gegeven. En Jezus heeft die enorme prijs betaald dat hij zijn leven heeft gegeven. Hiertoe is Jezus gestorven en opgestaan uit de dood, opdat hij ons zou kunnen vervullen met de Heilige Geest. Dit is de prijs van het offer van Christus. Dit is het loon van het werk dat hij heeft volbracht. Hij heeft dit allemaal voor elkaar gekregen. Het is alles in hem. En dus is het ook voor u en voor mij. En het enige wat wij moeten doen, ja, dan heb je toch ja, het woordje doen, maar dat is gewoon ingaan op die uitnodiging. Dat is dat je beseft dat je nood hebt. Je beseft dat je vergeving nodig hebt. Je beseft dat je bent afgedwaald. Je beseft dat je hongerig bent geworden en dorstig bent geworden. Maar je beseft ook dat er iemand is die een geweldige maaltijd voor je heeft bereid. En die een onvoorstelbaar vriendelijke en liefdevolle en genereuze en royale gastheer is. En je zegt gewoon, nou heren, als u mij uitnodigt, dan wil ik komen. Als u dat aan mij wilt geven, dan wil ik gewoon tot u komen. dan wil ik tot u komen. En dat is tot geloof komen. Komen tot de Heer. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen formuleren. Gewoon je handen openen voor wat God je wil geven. Dat is geloven. Gewoon ontvangen wat God je wil geven. Misschien is het goed om die vraag even heel persoonlijk aan u te stellen. De vraag die tot ons komt op dit moment. Wil ik ontvangen wat God mij wil geven? Ben ik bereid mijn handen, mijn hart te openen voor wat de Heer mij wil geven? En wil ik daartoe ja zeggen tegen de Heer Jezus? Wil ik daartoe tot Hem komen? Hij nodigt mij uit tot Hemzelf om in zijn huis te zijn, aan zijn tafel te komen zitten. En hij zorgt er dan voor dat mijn beker gaat overvloeien. Weet je, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken. Ik zou er nog één vergelijking aan vast willen koppelen. Als een man en een vrouw, of een jongen en een meisje, een jonge man en een jonge vrouw, een oogje op elkaar krijgen. Als ik even uit ervaring spreek, toen ik mijn vrouw leerde kennen. Ik was student in Brussel. En zij woonde in Haarlem. Ik kwam elk weekend terug naar Haarlem, omdat ik daar in de gemeente, in de kerk, heel erg betrokken was geraakt, of veel deed ook. En ik wilde heel graag dat werk in de gemeente voortzetten, terwijl ik studeerde. En zij kwam met haar ouders en broers en zussen ook, kwam zij ook in Haarlem wonen en wij leerden elkaar kennen. En op een gegeven moment begonnen we elkaar ook met z'n tweeën te zien. En we begonnen elkaar leuk te vinden. En als ik terugkwam uit Brussel, dan vaak, ik kwam bij haar ouders thuis, ik leerde haar ouders kennen, maar we gingen ook met z'n tweeën wandelen in de duinen. En soms dan gingen we met andere vrienden, we waren bij andere vrienden. En we deden leuke dingen en we praten met elkaar en soms gingen we samen bidden en zingen. Maar het was voor mij natuurlijk geen opgave om bij haar te zijn. Dat was toch geen opgave? Ik verlangde ernaar om bij haar te zijn. We hadden het niet helemaal door, maar we waren verliefd aan het worden. Mijn schoonmoeder had dat eerder door dan dat wij dat door hadden. Maar dat is bij elkaar komen. En dan vind je het fijn om samen te zijn. En dat is hoe het huwelijk bedoeld is ook. En dat is liefde. En dat is het beeld voor Christus en de gemeente. Zo heeft Jezus gesproken over hemzelf en zijn volk. Hij is de bruidegom en wij zijn de bruid. En als je van elkaar houdt, dan wil je graag bij elkaar zijn. Dat is het christenleven. En dat is wat geloof inhoudt. Dus geloof heeft niet vooral te maken met de kerkelijke cultuur. Geloof heeft niet vooral te maken met de tradities. Geloof heeft niet vooral te maken met dat je een volmaakt christelijk leven leidt. Geloof heeft niet vooral te maken met wetten en regels. Alhoewel de Heere God ons zijn leefregels geeft, opdat wij ook gelukkig zijn. En zeker, de wet komt ook in ons hart door de geest. Dan gaan we ook naar zijn wil leven. Maar de essentie is, dat leven naar zijn wil is een vrucht en is niet de basis. De basis en de essentie is Christus zelf. Hem lief hebben. Dat mogen we vanmorgen weer zeggen. Heer Jezus. Heer Jezus, dank u. U heeft mij eerst lief gehad. Er is geen trouwere en betere vriend dan dat u bent. Niemand heeft mij zo lief gehad als dat u mij hebt lief gehad. En als ik dat besef, als ik dat weer hoor en tot me door laat dringen, dan zeg ik, Heer Jezus, ik wil u lief hebben en ik wil bij u zijn en ik wil tot u komen. Het derde en laatste vinden wij in Openbaring 22 vers 17. En daar lezen wij het volgende. Openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Wat een prachtige tekst. En hier vinden wij het horen weer terug. Ons eerste werkwoord van deze morgen, laat hij die het hoort zeggen. En het tweede werkwoord komen vinden we terug. De geest en de bruid zeggen kom. En als je het hoort, dan zeg je ook ik kom. En dan staat er, laat hij die dorst heeft komen. En dan vinden we nog een ander werkwoord. Namelijk, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Het werkwoord willen. En toen ik dit ontdekte, toen ik deze tekst er ook bij haalde, toen vond ik dat eigenlijk wel ontdekkend. Ik vind dit eigenlijk een ontdekkende tekst in die zin dat het eigenlijk nog wat dichterbij brengt, deze boodschap. Want het bepaalt ons bij de vraag, wat wil ik? En dat is een diepe, hè? Wij kennen onszelf niet altijd even goed. We zijn soms een mysterie voor onszelf. Soms zijn we een raadsel. Het is niet altijd makkelijk om een ander te begrijpen. Het is ook niet altijd makkelijk om jezelf te begrijpen. Ik denk dat we ook door de relatie met God groeien in zelfkennis. Dat we onszelf leren kennen zoals we zijn. Maar dan mogen we ook nadenken over die vraag van morgen. Wat wil ik nou ten diepste? Wat wil ik nou eigenlijk? En als we dan nadenken over onze wil, dan moeten we ook zo realistisch zijn om te zeggen van ja, wij willen natuurlijk heel veel. Tuurlijk willen wij heel veel. Wij verlangen van alles in dit leven. En dat is ergens ook rechtmatig, want de Heere God heeft deze wereld gemaakt. En hij heeft deze schepping geformeerd voor ons om in te wonen. En de dingen van deze wereld, die trekken ons ook aan. We mogen ook van het leven houden. Natuurlijk houden we van wat ons dierbaar is. We houden van de natuur. We houden van schoonheid. We houden van elkaar. Als je dierbaren bent gaan liefhebben. Je houdt natuurlijk van je ouders en van je echtgenoot of echtgenote. Je houdt van je kinderen, je houdt van je familie, je houdt van je vrienden. En je wil graag dat het goed is. En je wil ook graag dat je een beetje geld verdient en dat je je rekeningen kan betalen. En je wil ook graag kunnen eten en je wil ook graag wat spullen kunnen kopen. Je wil graag ook soms op reis kunnen en ga zo maar door. Je wil ook kunnen genieten. En het is ook niet, bijbels gezien is het ook helemaal niet verkeerd om ook dingen te willen. Om het maar even dingen te noemen. Maar de vraag is wel van wat willen wij nou bovenal? Wat is nou ons hoogste goed? Waar gaat ons hart nou vooral het meest naar uit? Weet je, wat is nou werkelijk hetgeen je ten diepste naar verlangt? Eigenlijk sluit dit prachtig aan bij de liederen die we hebben gezongen. En dan staat hier, laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En hier worden wij gewezen op dat wat het beste is wat wij zouden kunnen willen in dit leven. Want al die andere dingen, alles wat het leven heeft te bieden, zijn uiteindelijk onvolkomen vreugden. Zelfs het huwelijk is niet zaligmakend. Zelfs als je kinderen van de Heer hebt gekregen, kinderen zijn niet zaligmakend. Zelfs als je rijk bent geworden, veel geld hebt verdiend en alles kan doen wat je met geld zou willen doen, is niet zaligmakend. De onvolkomen vreugde van dit leven kunnen het menselijke hart nooit tevreden stellen. En daarom is het verkeerd als je vooral dingen wil, die zijn eigenlijk als waterbakken die geen water kunnen houden. Dat is een gelijkenis die Jeremia maakt. In het begin van zijn boek lezen wij dat de zonde van Israël was dat ze zich waterbakken hadden uitgehouden die geen water kunnen houden en dat ze de Heere, de bron van levend water, hadden verlaten. En dat is de vraag waar we vanmorgen bij bepaald worden. Leven wij vooral voor iets of iemand anders? Leven wij vooral voor onszelf in dat alles? Wat wil ik nou eigenlijk ten diepste? Wat wil ik? En dan mag het woord van God vanmorgen ons terugbrengen bij de Heer. En dat is net zo goed voor mij als voor u. Weet je, dat we met elkaar vanmorgen de beslissing nemen om te zeggen: ja, Heere, ik wil u. Als u mij dit leven belooft, als u mij deze overvloed wil geven, als u notabene zegt dat ik mag nemen, dan wil ik nemen. Nemen het water des levens om niet. Het lijkt haast onbescheiden. Het lijkt haast ongepast dat de Heer dit tegen ons zegt, dat wij als zondaars die het niet verdienen, dat wij mogen nemen. Maar het staat er toch echt? Het staat er. Je mag nemen. En als je wil komen, mag je komen. Als je wil nemen, mag je nemen. Als je aan wil schuiven bij de Heer, dan mag je aanschuiven aan zijn tafel. Als je tot hem wil gaan, dan mag je tot hem gaan. Niks hoeft jou daarvan te weerhouden. Niks wat iemand heeft gezegd, of welke theologie dan ook, of welke gedachte of traditie dan ook. Zoals je bent, mag je komen en je mag vanmorgen zeggen: Heere, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. En als wij dat met elkaar doen, dan geloof ik dat er heel bijzondere tijden zullen aanbreken. Weet u, ik had er gisteravond nog met mijn vrouw over, dat ik heb de coronatijd als heel naar ervaren. Niet, ja, ik bedoel niet omdat er dramatische dingen zijn gebeurd vanwege corona in ons leven, maar ik heb zo, wat we vanmorgen met elkaar mogen meemaken, heb ik zo ontzettend gemist. Ik heb heel veel voor de camera gestaan, prijs de Heer voor alle, waarop het woord van God verspreid is door de livestreams en zo, maar weet je wat je met elkaar hebt als je zo samen bent en samen het woord van God opent en gewoon hem aanbidt en dat de Heer in ons midden neerdaalt, dat heb ik zo ongelooflijk gemist. Ik ben niet welgevaren door corona. En ik ben zo dankbaar dat ik vanmorgen weer bij jullie ben en dat ik nu weer op zoveel plekken mag zijn en dat de gemeenten weer bij elkaar komen. Maar ik wil eigenlijk tegen u zeggen, is dit niet een momentum voor ons? Is dit niet een bijzonder moment dat wij samen kunnen aangrijpen om met elkaar tegen de Heere te zeggen: Heere, na alles wat er is gebeurd, na alle verwijdering, na alle tijd van isolatie, na die schrale periode die we hebben gehad, dat we nu tegen elkaar zeggen en met elkaar zeggen: Heere, dit willen wij. Wij willen die stromen van levend water. Wij willen u geloven. En u geeft het. Dank u wel daarvoor. En dan is er geen twijfel aan dat het ook werkelijkheid is in ons leven. Dit is het woord van de Heere. Indien iemand dorst heeft. Heeft u misschien dorst deze morgen? Vult u het maar in voor uzelf. Misschien bent u afgedwaald. Misschien is uw hart koud geworden. Misschien bent u op de een of andere manier toch een beetje weggelopen van het huis van de Vader. En weggelopen van degene die jou alleen maar goed wil doen. En bij wie je moet zijn. Jezus, als je dorst hebt, zegt hij, kom tot mij en ik nodig je uit in de naam van de Heer om vanmorgen thuis te komen en om die uitnodiging van de Heer Jezus niet af te slaan, maar om jezelf aan hem over te geven. Ieder die in hem gelooft zal zalig worden. Hij zal je nooit teleurstellen. Hij geeft royaal, overvloedig, niet met mate, de Heilige Geest. En dat is alles wat we nodig hebben. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen.